Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 43, zend Heer uw licht en waarheid neder. Psalm 43, het derde vers. De schriftlezing vanavond, gemeente, is uit het Johannesevangelie en daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Johannes 19, vers 1 tot en met 18. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 69, Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. 69, het vierde vers, na de schriftlezing uit Johannes 19, de eerste 18 verzen. En toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. De krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om en zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden, en zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen, zie, ik breng hem tot u uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed, en Pilatus zeide tot hen, ziet de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, neemt gij hem en kruist hem, want ik vind geen schuld in hem. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd, en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij indien het u van boven niet gegeven ware. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos, in het Hebreeuws genaamd Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, ziet, uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan aan hen over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisigden, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. Belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanavond, ook ter voorbereiding op het aanstaande zondag te vieren heilig avondmaal, vinden we in het 13e hoofdstuk van de Hebreeënbrief, het 12e vers, Hebreeën 13, vers 12. Daar lezen wij, daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij samen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord. We willen dankzegging doen voor het echtpaar Sluihoek, Vlasakkers 24 in Sommelsdijk, die deze week, donderdag 20 maart, mogen gedenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn. En we willen ook de rouwdragende familie Vink aan de heren opdragen, waar een broer is overleden in de afgelopen week. Heren, we mogen aan het begin van ons samen zijn uw heilige naam nog aanroepen in onze gebeden. We zijn hier samen in uw huis en dat is met de bedoeling om ons te zetten onder de verkondiging van uw woord. Wij komen hier om te luisteren. Maar deze plaats mag ook de plaats zijn waar wij in het gebed tot u spreken. Heren, dat voorrecht geeft gij ons ook. En dat wij niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente mogen naderen tot uw heilige troon. En dat wij daar ook gemeenschappelijk in onze gebeden, onze noden, u de Heren mogen uitzeggen. En u mogen bidden om alles wat we niet kunnen missen voor dit leven of voor het eeuwige leven. Heer, het is een voorrecht dat we die weg mogen gaan. En dat u in uw woord zelf zegt, laat al uw begeerten met bidden en smekingen onder dankzegging bekend worden bij God. Dat u het zelf zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Dat u het zelf, Heere Jezus, getuigd hebt, klopt. En u zal opengedaan worden, bid, en gij zult ontvangen. En zoveel beloften zijn er nog meer, die allemaal hetzelfde getuigenis geven, Heren, namelijk dat gij in de weg van het gebed geven wilt, wat wij als armen en nooddruftigen van noden hebben. En zo komen wij tot u, Heren, om van u een zegen te bidden over deze eredienst. Als we vanavond weer samen zijn en als uw woord weer geopend voor ons ligt, dan is het ook vanavond weer waar dat aan uw zegen alles gelegen is. Heren, wat moeten wij hier doen? En wat zullen we ervan profiteren als gij afwezig blijft? Wat zal het ons dan nut kunnen doen? Heren, waar we behoefte aan hebben, en doordring ons van dit besef, dat is dat gij zelf uw woord wilt heiligen aan onze harten en dat gij het gebruiken wilt om zondaren te bekeren en om uw volk te onderwijzen. Vanavond ligt weer dat evangelie van de Heere Jezus voor ons, de lijdende zaligmaker, die alles heeft gedragen wat zondaren moeten dragen. En hij heeft het ganse werk volbracht. En zo heeft hij ook een volkomen gerechtigheid aan het licht gebracht. En dat is de grond waarop een zondaar behouden wordt. Dat is de grond, Heren, waar uw kerk op moet leren bouwen. De gerechtigheid van Christus, dat is het kleed waarmee uw kerk bekleed moet worden. Alles van zichzelf moeten ze kwijtraken. Ook hun eigen gerechtigheid. Om alleen over te houden datgene wat de Heere Jezus Christus voor hen verworven heeft. In die bittere lijdensweg en in die bange uren van worsteling en van strijden en van dood. Zo heeft hij zijn kerk verlost. Zo heeft hij zijn leven gegeven en daarmee het rantsoen gegeven. Zo heeft hij de prijs betaald. Zo zijn al uw kinderen duur gekocht. En heren, nu zal dat heilgeheim meer en meer aan hun harten verklaard moeten worden. Daartoe hebt gij ook het sacrament van het heilige avondmaal ingezet. Want dat is het sacrament toch weer opnieuw van de gerechtigheid van Christus alleen. En daarom is de tafel toegankelijk voor allen die met hun zonden en ellenden zich tot u ter genezing wenden. En zulke nodigt gij, heren, armen, die gij daar met goederen vervullen wilt, naakten, die gij daar kleden wilt, behoeftigen die gij daar verzadigen wilt. Heren, geef dat er zulken veel mogen zijn, en dat ook in de week van voorbereiding die vandaag begint, er velen gevonden mogen worden die met hun eigen armoede geconfronteerd meer en meer mogen gaan beseffen dat het alleen om de Heer Jezus te doen is. O, laat het hart dan naar hem uitgaan en laat het verlangen der ziel, als het er is, versterkt mogen worden. En wilt gij zo plaats maken voor uzelf, Heere, wilt gij daartoe ook de prediking van uw woord nog zegenen. Maar dan snijdt dat woord van u ook af. Dan zet dat woord ook buiten. Allen die toch nog weer op zichzelf vertrouwen. Allen die met zichzelf tevreden zijn. Allen die aan hun eigen gerechtigheid genoeg hebben. Allen die het buiten de Heere Jezus zoeken. Allen die zonder waarachtige verbreking des harten en zonder waarachtige verootmoediging voor u en zonder dat zelfveroordeling in hun binnenste toch denken dat ze behouden kunnen worden. Heren, wij bidden van u dat we dat ook mogen verstaan. Dat het woord insluit, maar dat het woord ook uitsluit. Dat het woord de toegang opent, maar dat dat woord ook de toegang dicht houdt. Voor alle die zich niet van ware harte bekeren. En voor alle die niet op de gerechtigheid van Christus alleen steunen. O Heere, wilt gij geven dat uw woord recht tevoren mag trekken, ook in het midden der gemeente. En dat we zo verstaan mogen wat gij tot ons te zeggen hebt. Opdat de kleinmoedigen versterkt mogen worden. Opdat de wankelenden en de twijfelenden bemoedigd mogen worden. Opdat uw volk mag worden gewezen op die zaligmaker en op hem alleen. Maar opdat ook allen die het buiten hem zoeken en het zonder hem stellen, het toch ook mogen ontdekt worden aan hun gemis. En opdat zij zouden gaan zien wat eraan ontbreekt. En dat alleen in u en in uw werk, o Heere, een zondaar behoudenis kan vinden. Heren, wij bidden van u dat gij uw zegen dan wilt verbinden aan de arbeid in het evangelie, ook in dit avonduur. Zegen gij allen die op u hopen. Zegen gij allen die tot u de toevlucht nemen, ook met de noden van dit aardse leven. Denken we aan de rouwdragenden in ons midden. Heren, er zijn er die langere tijd geleden verliezen leden. Er zijn er ook bij wie de wonden nog vers tot zeer vers zijn. En als er dan inderdaad ook in dat opzicht rouw is en verdriet. Bijzonder ook in de familiekring Vink, heren, waar opnieuw iemand moest worden afgestaan aan de dood. Dan bidden wij van u dat gij daarbij ook de genade wilt schenken. Dat dan maar het oog op u de Heere geslagen mag zijn. wat er dan hier op aarde ook moet worden meegemaakt aan gevolgen van de zonde. En hoezeer het ook waar blijkt, iedere keer weer opnieuw, dat de dood tot alle mensen is doorgegaan. Heren, dat is toch ook niet het laatste woord van het evangelie. Het laatste woord van het evangelie, dat is toch een woord dat van leven spreekt en van overwinning over de dood heen. En van de mogelijkheid voor alle die u vrezen om te getuigen. Het leven is mij Christus, het sterven gewin. En van daaruit is er toch ook een bemoediging voor rouwdragenden, mits wij dan inderdaad ook maar voor onszelf dat leven in u, o Heere Jezus Christus, mogen zoeken en vinden. Laat dat ook de ervaring mogen zijn in de harten van hen die rouw dragen en smart hebben. Het past ons ook om uw naam te danken, Heere, voor een echtpaar in de gemeente dat zeker niet onbekend gebleven is met beproevingen en teleurstellingen en tegenslagen, maar waaraan gij toch het voorrecht wilde geven dat zij deze dagen mogen gedenken hoe gij hen 50 jaar lang gespaard hebt. Heere, geef dat het een dag mag zijn, ondanks alle schaduwen die erover vallen, van dankbaar gedenken van de weldaden des Heeren. En wilt gij hen verder nog sparen en dragen en uw gunst nog betonen, ook bij het ouder worden, als de weg ook voor hen toch langzaam maar zeker naar het einde toe neigt, dat ze dan inderdaad ook mogen leren, Heren, om op u hun vertrouwen te stellen en bij u te schuilen. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht, ook in ons land en onder ons volk. Heren, wij bidden van u dat gij ook onder ons volk nog wilt werken en dat gij uw genade nog wilt verheerlijken, dat de dienst der prediking in de kerken in ons vaderland dan vrucht mag dragen voor hen die dat horen, maar opdat ook vanuit uw kerk nog iets uit mag stralen in onze samenleving, bij hoog en laag, bij jong en oud. Heere, gedenk ons ook in dit opzicht, als wij in deze week geroepen worden om vertegenwoordigers te kiezen voor de gemeenteraden. Geef ons dan ook nog mensen, Heere, plaatselijk en in andere plaatsen, die uw woord begeren te gehoorzamen en die de eis en de claim van uw woord ook voor onze samenleving, ook als burgerlijke gemeente, nog willen laten horen, opdat we ook door de vertegenwoordigers van ons volk nog mogen worden gewezen op de rechten van de Heere der Heren, en opdat we zo ook als volk nog mogen worden voorgegaan op de weg die gij ons wijst, en waar dan toch ook alleen zegen en welvaart op te verwachten is. Heren, wij bidden u dat gij ook in dit opzicht nog aan ons volk zou willen gedenken in uw gunst en in uw ontferming. Wij smeken u, doe verzoening over alle zonden en neem weg alles wat in ons leven niet overeenstemt met uw heiligheid. Verzoen de zware schuld. Was ons in uw dierbaar bloed, o Heere Jezus. We bidden het u uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit de 88ste psalm, het tweede en het vierde vers. Mijn ziel, der tegenheden zat wordt moedeloos, wil mij begeven. Dat is het tweede van 88 en we zingen ook het vierde van deze psalm.
Thank you.
Gemeente, laten wij nu om te beginnen luisteren naar het eerste gedeelte van het formulier voor het heilige avondmaal. Dat gedeelte dat over de voorbereiding spreekt. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eet alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij dan nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen van node, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineert en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij ook zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan, die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze volgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meinedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zal aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, ook voor vanavond is onze tekst dus weer uit de Hebreeënbrief. De brief die tegen de achtergrond van het Oude Testament en van al de en van de verschillende ceremonieën van de wet, zoals we die in de wet van Mozes beschreven vinden, de Heere Jezus laat zien. De Heere Jezus als degene die de vervuller van de wet is. De Heere Jezus die het ware offer is, waardoor de zonde van zijn volk verzoend is. We hebben in deze lijdensweken met elkaar een en andermaal stilgestaan bij datgene wat de Hebreeënbrief omtrent het lijden van de Heere Jezus verkondigt. Vanavond vraagt onze aandacht dat aspect dat ons in onze tekst getoond wordt, namelijk dat Christus buiten de poort geleden heeft. Het is niet de enige plaats in het evangelie of in de schriften waar ons over dat lijden van Christus buiten de poort gesproken wordt. We hebben het met elkaar ook gelezen in het 19e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het staat daar misschien niet zo uitdrukkelijk, maar het wordt toch wel degelijk vermeld. Niet waar? Toen gaf hij, vers 16, toen gaf Pilatus hem dan aan de Joden over, opdat hij gekruist zou worden, en zij namen Jezus en leidden hem weg. Weg bij het rechthuis van Pilatus vandaan. Maar waarheen dan? En hij, dragende zijn kruis, ging uit, ging naar buiten, naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. En daar kruisigden zij hem. Wel nu, dat wordt nog nader aangescherpt in de woorden in Hebreeën 13 vers 12, waar ons uitdrukkelijk gezegd wordt dat de Heere Jezus buiten de poort geleden heeft. En dat is geen bijkomstigheid die eigenlijk van geen belang en betekenis is. Dit is geen onderdeel uit het Lijdensevangelie waar we overheen mogen lezen. Nee, nee, dit heeft ook betekenis. U herinnert u wellicht nog de eerste preek over het lijden van Christus uit de Hebreeënbrief. Het betaamde hem. Om wie alle dingen was en door alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid, door lijden zou heiligen. En het moest allemaal zo, het betaamde God, dit hele lijden over zijn zoon te brengen. En alles wat Christus op de Via Dolorosa ontmoet, dat moet naar de bepaalde raad en voorkennis van God zijn deel zijn. Dat hoort allemaal in de beker van de gramschap Gods. Ook dat onderdeel waar het vanavond bijzonder dan om gaat. Dat Christus buiten de poort gestorven is. Ach, u weet, de Joden hadden meer dan één keer al plannen om Jezus te doden. En het heeft er al wel eens een paar maal op geleken dat ze hem zouden doden. In Nazareth, vrij in het begin van zijn openbare optreden onder Israël, toen ze hem van de steilte af wilden werpen en hem zo te pletter wilden laten vallen in de afgrond. En in Jeruzalem al eens een en ander maal, toen ze met stenen klaar stonden om hem te stenigen. Maar toen was het zijn uren nog niet en toen ontging hij aan hun handen. Want het mocht niet zomaar ergens in Galilea of in Judea gebeuren. Nee, naar de bepaalde raad en de voorkennis van God was er ook een bepaalde plaats aangewezen waar Christus moest sterven. En waarom moest dat op die bepaalde plaats? Waarom moest dat met name buiten de poort gebeuren? Als wij onze tekst plaatsen in het verband waarin hij staat, dan moeten we met elkaar even een ogenblik letten op het 11e vers, waar de Hebreeënschrijver teruggrijpt naar weer zo'n ceremonie die onder Israël zijn plaats had. Iets wat ook weer in het boek Leviticus nauwkeurig en breedvoerig beschreven wordt. Het gaat hier over dieren die kennelijk als offers geslacht werden. En daar werd het bloed van gedragen in het heiligdom door de hoge priester. Maar de lichamen, de dode lichamen van die offerdieren, werden buiten de legerplaats verbrand. Dat ziet op een van de plechtigheden op Israëls grote verzoendag. Ik zal daar niet uitvoerig bij stilstaan, want dat laat de tijd vanavond niet toe. Alhoewel het toch ook wel weer erg de moeite waard is om dat 16e hoofdstuk van het boek Leviticus met grote aandacht te bestuderen en erbij stil te staan wat de Heere hier eigenlijk aan evangelie bekend maakt. Maar goed, ik zal even in het kort een paar dingen noemen die ons in het 16e hoofdstuk van het boek Leviticus verteld worden. Dat is dus het hoofdstuk waar het gaat over de grote verzoendag. Dat is de vastendag in Israël. De dag van verootmoediging. De dag waarop Israël het eten moet laten staan en waarop ze hun zielen moeten verootmoedigen voor de Heere. En eigenlijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Dat is eigenlijk de eerste opdracht op de grote verzoendag. Dat Israël moet neerzitten en moet gaan gedenken aan dat jaar dat voorbij gegaan is. En het was weer een jaar van zonde. Het was weer een jaar van ongerechtigheid. Het was weer een jaar van overtreden tegen de Heere. En onder de indruk van die zonde en die schuld die ze vermeerderd en vermenigvuldigd hebben, moeten ze zich buigen in verootmoediging voor de Heere. En zo het vasten betrachten. Maar dan geeft de Heere in zijn voorschriften omtrent die grote verzoendag ook het evangelie. Want nu mag er een dier sterven in de plaats van Israël. Nu mag een dier zijn leven gaan geven. Het bloed van dat dier moet worden opgevangen door de hoge priester in het heilige der heiligen binnengedragen worden. Het is de enige keer in het jaar dat de hoge priester daar mag komen. Maar dan moet hij dus de schaal met bloed meenemen. En dat bloed moet hij sprenkelen op het verzoendeksel van de ark des verbonds. En daarna moet het kadaver van dat geslachte dier en van een paar andere dieren evenzo buiten het leger, dat ziet dan op de tijd dat Israël nog in de woestijn was, buiten de legerplaats gedragen worden. En daar buiten het kamp, buiten de gemeenschap van het volk, buiten de gemeenschap met de Heere die onder zijn volk wilde wonen, moet dat dode lichaam verbrand worden. Dat was een zeer bijzonder voorschrift. Normaal gebeurde dat zo niet. Op andere dagen, als er offers gebracht werden, dan werd het bloed opgevangen en dat gesprenkeld op het altaar, uitgegoten tegen het altaar. Maar dan werden de dieren in hun geheel verbrand op het altaar. En dat gebeurt op de grote verzoendag niet. Dan wordt alleen het vet van dat dier op het altaar verbrand. Maar het vlees en de huid en al de rest wordt buiten het leger gedragen en daar verbrand. Dat is een uitdrukkelijk voorschrift dat de Heere gegeven heeft. En daar zinspeelt de schrijver van de Hebreeënbrief op. Waarom moest dat? Waarom moest dat op deze grote verzoendag anders dan anders? Wel, nu moet heel duidelijk en heel nadrukkelijk aan het volk getoond worden dat die dieren die in de plaats van het volk stierven onrein zijn. En dat ze daarom uitgesloten moeten worden. De schuld van het volk is namelijk symbolisch op die dieren afgewenteld. De schuld die op het volk lag en waardoor het volk onder het oordeel verkeerde en waardoor het volk de gramschap Gods verdiend had, die schuld is van het volk afgewenteld en op dat offer gelegd. Maar dan moet dat offer ook buitengesloten worden. Dan wordt het als onrein beschouwd. En daarom mag het onder het volk en in de gemeenschap met het volk niet langer geduld worden. Maar waarom moet het dan daar buiten de legerplaats verbrand worden? Waarom niet zo begraven? Dat is toch ook een wegdoen van dat dode kadaver. Dat zou toch ook voldoende zijn als iemand het buiten dat leger in de woestijn begroef? Nee, het moet verbrand worden, zegt God. Het moet in het vuur, want het is onrein en dat onreine, dat heeft de toorn van God verdiend. En die toorn brandt tegen de zonde. En die toorn zal de zonde en de zondaar verteren. Want de heiligheid Gods gedoogt het niet dat er iets van zonde bestaan blijft. Het vuur waarin dat dode lichaam verbrand moet worden symboliseert de toorn van God en spreekt van de wraak van God. En dan ten diepste van de eeuwige toorn van God. Straks als dat dode dier ligt te branden en als de vlammen dat dode dier verteren, dan symboliseren die vlammen het vuur van de buitenste duisternis, waar immers elke onbekeerlijke zondaar die sterft terwijl zijn zonden op hem zijn, eeuwig zal moeten verzinken onder de vuurgloed van de gramschap Gods. Daarom, buiten de legerplaats, buiten de gemeenschap met het volk, buiten de gemeenschap met God, verbannen, uitgesloten, verlaten, weggezonden in de eeuwige rampzaligheid. Nou, zo symboliseren de ceremonieën op de grote verzoendag wat er gebeuren moet met datgene wat onrein is. En wat moet Israël als ze daar dan als getuigen bij aanwezig zijn, bij zichzelf bedenken? Dan moet het volk van Israël, ziende wat de priester doet en ziende wat de levieten doen met die offerdieren, als de hoge priester het heiligdom binnengaat en als een ander dat dode lichaam en die dode lichamen wegsleept en draagt en buiten het kamp voert en daar brand ontsteekt en daar die dode lichamen in doet opgaan, dan moet Israël bedenken, en dat is het nu wat wij verdienen te ondergaan. Wij verdienen dat dat met ons gebeurt. Want een jaar van zonde ligt weer achter ons. En een jaar van ongerechtigheid en van overtreden tegen de Allerhoogste hebben wij weer achter ons. De schuld is groter dan toen we dit jaar begonnen. En de ongerechtigheid is meer dan 360 dagen geleden. En vanwege al die zonde en vanwege al die schuld en vanwege al die boosheid en al die ongerechtigheid verdienen wij de gramschap Gods. En verdienen wij het in het vuur van de toorn van God verteerd te worden, eeuwig buitengesloten, eeuwig afgesneden van de gunst en van de gemeenschap met de Heere. En nu gaf de Heere dan dat offer in hun plaats. Voor elk die boetvaardig tot hem vlucht, voor elk die met zijn zonde en ellende zich tot hem ter genezing mocht wenden, sprak dat bloed van dat dier dat in het heiligdom gedragen werd, en sprak ook dat dode ding dat daar buiten de legerplaats verbrand werd, van plaatsbekleding, van verzoening, van genade. Nou, om dat te vervullen, deze plechtigheid van de grote verzoendag, om dat te vervullen, moest Jezus buiten de poort leiden. Hij moest immers al die ceremonieën van de wet waar gaan maken. Al die schaduwen hebben toch een werkelijkheid? Omdat het een werkelijkheid is in Christus, daarom zag de schaduw er zo uit. Waarom moesten die lijken, die dode kadavers, buiten de poort verbrand worden? Omdat het in de raad en naar de wil van God is dat Christus buiten de poort zou leiden. En zo vervult hij de plechtigheden van de grote verzoendag. Daarom zien we hem uitgaan, buiten Jeruzalem, met het kruis op zijn bebloede rug, waar hij straks onder bezwijkt. En dan moet Simon van Cyrene komen om het van hem over te nemen. En Simon moet ook nog gedwongen worden om dat te doen. En zo gaat hij weg uit de heilige stad. Zo gaat hij weg uit de gemeenschap met het volk van Israël. Hij wordt geëxcommuniceerd, buitengesloten. Hij wordt uit de tempel geworpen, daar heeft hij geen plaats meer, daar mag hij niet meer komen. En straks op de vloekheuvel wordt hij ook nog geëxcommuniceerd uit de gemeenschap met zijn vader. Als de vlammen van de toorn van God hem gaan verbranden in de uren van de duisternis, als hij moet gaan beleven wat het is om neer te dalen ter helle. Om onder de gramschap Gods neer te dalen in de plaats van eeuwig wee. Om daar in die grote nood en in die uiterste benauwdheid van het helle lijden, als de duivel en zijn trawanten zijn ziel bestormen en het hem zeggen, en het is waar in dat geval, zeker voor die uren van zijn bang en bitter lijden, gij hebt geen deel bij God. Zelfs hij geen deel bij God. Hij verkeert onder de gramschap Gods en de brand van de toorn van God woedt in zijn ziel als hij in de grootste benauwdheden verkeert. En dan roept hij het in dat bang en bitter lijden, als hij buiten de poort, ook buiten de poort van het vaderhuis, buiten de poort van het vaderhart, zich moet geven als een rantsoen voor velen, dan roept hij het uit in de bangste benauwdheid van zijn ziel. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat is alles dan gebeurd, opdat hij ook werkelijk het ware offer zou zijn. Hij moest. Gods woord had het gezegd. Gods woord had het in de voorschriften al weergegeven. Buiten de poort lijden. Als een gevloekte. Als een uitgeworpene. Als iemand die geen thuiskomen meer heeft. Niet in het huis Gods op aarde. En niet in het huis Gods hierboven. Niet in het huis van zijn vader, in de tempel waar iedereen mag komen. En heel precies zorgen de overpriesters en de farizeeërs ervoor dat ze op deze dag van de voorbereiding voor de Sabbat zich niet verontreinigen, want ze gaan het rechthuis van Pilatus niet binnen, want anders zouden zij naar hun eigen voorschriften het paasfeest niet meer in de tempel kunnen vieren. Maar zij mogen daar straks heen. Ze hebben precies stipt de wet vervuld. Maar hij die nog veel volmaakter en naar de wil en mening van de Heilige Geest de wet van God vervuld heeft. En die het gezegd heeft, wie van u overtuigt mij van zonde, hij mag niet meer naar de tempel. Hij mag daar God niet meer aanbidden. Hij mag daar Gods heerlijkheid en zijn sterkte niet meer aanschouwen in het heiligdom om daar vertroost en gesterkt te worden. Hij mag daar niet meer zijn, bezig in de dingen zijns vaders, zoals hij dat voor het eerst van zijn leven in de tempel mocht doen op de 12-jarige leeftijd. Maar dat is voorbij, die deur is voor hem gesloten. En erger nog dan dat, hij heeft ook geen thuiskomen bij God in de hemel. Dat is het oordeel dat over hem gaat. Dat is toch het lot van de dode lichamen van de dieren die buiten de legerplaats verbrand moesten worden. Geen thuiskomen meer, maar als een vervloekte, weggedaan in het eeuwige vuur. En waarom? Wel, Israël mocht dat zien, niet waar, dat de Heere daar een plaatsvervangend offer gaf. Maar eigenlijk, zij verdienden daar te sterven. En nu is er een volk in deze wereld, en er spreekt onze tekst ook van, dat baat heeft bij dat sterven van Christus buiten de poort. Wat is dat voor een volk? Ja, dat is een volk dat eigenlijk ook door de wet buiten de poort gesloten is. Wie waren dat in Israël? Volgens de Levitische wetgeving, wie waren dat die buiten de poort gesloten waren? Nou, dat waren de Melaatsen. Die mochten in het kamp niet komen. Dat waren degenen die op een andere manier verontreinigd waren. Die stonden er ook buiten. Buiten de poort. Daar werden ook, zoals u dat vindt in Leviticus, de misdadigers gedood. Buiten de poort. Buiten de legerplaats. Daar werd, zoals we in Deuteronomium 23 lezen, ook het vuil gestort. En daar wordt Christus nu ook neergebracht, weggebracht. Daar waar de melaatsen zijn en de onreine en waar de misdadigers gedood worden en waar het vuil gestort wordt, daar is Christus gedood. Waarom? Wel, omdat het hem ging om een volk te heiligen, zoals dat hier in onze tekst genoemd wordt, met zijn eigen bloed. En dat volk bestaat uit zichzelf. Uit mensen die buiten de poort horen. Israël moest toch ook bedenken, daar horen wij. Zo heeft de Heer een volk ook onder het Nieuwe Testament, dat het heeft leren bedenken door Gods genade. en dat onder de voortdurende vermaning en de verplichting leeft, ook weer door de genade Gods, om bij zichzelf te bedenken hun zonde en vervloeking. Toorn Gods tegen hun zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven met de bittere en smadelijke dood, het kruis aan zijn zoon gestraft heeft. En dat is het volk dat avondmaal mag gaan vieren. Ik weet wel, er is meer van dat volk te zeggen, maar dit hoort er toch wezenlijk bij. We hebben dat zo vanavond ook uit het formulier nog eens een keer gehoord. Avondmaalgangers, dat zijn mensen die dat in de praktijk van hun leven hebben leren doen. Zich voor God verootmoedigen. Zich voor God verfoeien in stof en as. Ware avondmaalgangers weten er wat van, als de schrift spreekt van een verbroken hart en een verslagen geest. Arm zijn van geest. Schuldenaar worden voor God. Ware godvruchtige avondmaalgangers hebben dat in hun leven door de werking van de Heilige Geest leren verstaan in beginsel wie zij zijn. God op het hoogst misdaan. Van het heilspoor afgegaan. Ik heb gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. En in de week van voorbereiding worden ze er weer toe geroepen om dat heel bewust voor hun geest te brengen. En eigenlijk bedenken bij zichzelf waar zijn plaats eigenlijk is. Aan de avondmaalstafel, ach, in de buitenste duisternis. Dat bedenken, omdat je een overtreder van Gods gebod bent en een rover van Gods eer. En daarom een verdoemelijk mensenkind. En de toorn Gods rust op ons, als Christus ons er niet van verlost. En daarom avondmaal vieren, dat zal toch gepaard moeten gaan met die hartelijke verootmoediging en dat besef van een onwaardigheid. De grote verzoendag, ik zei het u al, was een dag waarop ze hun zielen moesten verootmoedigen. Ik denk dat we daar ook wat van moeten hebben op de avondmaalzondag, zou het niet? En in de week van voorbereiding, dat we als een arme smekeling aan de troon van Gods genade vertoeven. En dat we bidden en smeken om onverdiende gunst. Nee, dan wordt het geen, is het geen vanzelfsprekende zaak om avondmaal te vieren. Moet je het zelf ook eerst onwaardig leren achten en jezelf buiten leren sluiten. Daar heb je geen recht. Op die plaats waar het volk van God mag samenkomen om met haar Here en Heiland zijn dood te verkondigen, daar heb je geen plaats. Je hebt je elke plaats op aarde onwaardig gemaakt. Zeker een plaats aan de dis des verbonds. Omdat je een plaats waardig bent buiten de poort. Als iemand die melaats van ziel is en onrein en verdorven. Daar waar de misdadigers ter dood gebracht worden. Daar verdien je te zijn. En niet aan de tafel des Heren. Om in verootmoediging zo tot de Heren te naderen. En zo in verootmoediging voor hem te buigen en te zeggen, Heere, ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. En dat gij me één blijk van uw gunst zou willen geven. Alles en zeker uw gunst heb ik duizend ver verzondigd. Dat hoort erbij in de week van voorbereiding. De gemeente leeft daar niet overheen. Ook niet als u dat vroeger al eens een keer beleefd hebt. Zeggen, ja, maar dat is dan vroeger een keer beleefd. Dat hoeft toch niet iedere keer. Het formulier zegt en eigenlijk bedenken dit bij zichzelf. En zul je waarlijk plaats, zal er waarlijk plaats zijn voor die gerechtigheid van Christus. Voor dat bloed van Christus en voor die geest van Christus die heiligt en reinigt. Dan moet je opnieuw als een arme bedelaar aan de troon der genade vertoeven, ja? Dat gaat nooit over in het leven, nooit. Want je zonden gaan ook nooit over. En je verdorven bestaan gaat ook pas over als je de laatste adem uitblaast. En daarom is die verootmoediging er elke keer weer. Een waarlijk avondmaal vieren zal daar toch ook door gekenmerkt worden. En dan toont zich dat ook in je gedrag. Dan toont zich dat ook in je uiterlijk. Kan toch niet anders? Als je in de rouw bent, vanwege je verdorven bestaan, gedraag je je toch ook daarnaar? Maar het is niet alles. Het is ook niet het enige wat het formulier noemt. Er is ook, en dat maakt de deur van het evangelie open. En dat wordt op die grote verzoendag, op die vaste dag van Israël, aan het volk ook geleerd. Er is ook de genadeverkondiging. Want de hoge priester gaat het heiligdom binnen. En daarom is er verzoening. Maar bij u is vergeving. Als bij de eerste woorden van die psalm zou blijven, wat dan? Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Maar de grote verzoendag laat het ook weten, als de hoge priester in het smetteloos witte lijnwaad kleed het heiligdom binnengaat. En het volk wacht in de voorhof en ze weten wat de hoge priester daar doet. En als hij dan levend terugkomt, ja, niet gestorven is voor de troon van God, dan weten ze dat er is verzoening geschied. Er heeft bloed gevloeid en dat bloed is voor het aangezicht Gods gesprenkeld. En de Heere heeft het in zijn gunst en ontferming aangenomen. En nu mag de verkondiging, nu mag de genade verkondigd worden. En als daarna ook nog die dode lichamen buiten de legerplaats verbrand worden, dan mag zo'n Israëliet daar staan, de opening van zijn tent, of bij de poort van het leger, en dan mag hij daar verder in de woestijn die brand zien, die vlammen zien lekken rondom die dode lichamen heen. En dan mag hij de rook van dat vuur zien opstijgen naar de hemel. Maar tegelijk mag hij weten, God heeft in gunst en niet in wraakslust. Want daar is de hitte van zijn gramschap geblust. En daarom mag hij daar nog staan als een mens die levend overblijft. Dankzij de goedertierenheid van Israëls ontfermer. Daarom mag hij nog leven. Ja, mag hij de gunst van God nog genieten. In het feit dat de Heere zijn zonde wegdoet. En zijn ongerechtigheden vergeeft. En dat is dan in de Heere Jezus Christus nog veel rijker en heerlijker werkelijkheid geworden. En vandaar dat het ook de roeping van de avondmaalvierende kerk is om hem, Christus, te gedenken. In de week van voorbereiding, ja, of je nou werkelijk op hem vertrouwt en of hij nu werkelijk de steun en de hoop van je hart geworden is. En of het je werkelijk om hem en om zijn genade te doen is. En of je nu werkelijk met al je verdorvenheid en met al je schuld, waardoor je buitengesloten diende te worden, toch tot hem vlucht, om van hem ontferming te ontvangen. Of je nu werkelijk op zijn aangebrachte gerechtigheid steunt en vertrouwt en hem met een waarachtig geloof vastgrijpt, om zo hem te gedenken zoals hij daar hing aan het vloekhout van Golgotha, in de brand van de toorn van God, en dan klinken de woorden van het formulier waar de Heere Jezus, waar zijn woorden herhaald worden, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, hij verlaten, opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden, maar eeuwig tot God genomen zouden worden. Ja, een mens moet ontdekken dat hij van nature buiten staat. Maar een mens moet ook gaan zien, in het geloof gaan aanschouwen tot de verwondering van zijn ziel, dat God buitenstaanders binnensluit. dat hij melaatsen en onreinen en vloekwaardigen en misdadigen toch nog rekent onder de erfgenamen van zijn belofte. En dat hij zulken tot zijn kinderen aanneemt en dat hij vloekwaardigen een plaats geeft aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus. En dat Christus ze tot zulken zegt, tot zulken. Niet tot mensen die nog een stukje eigen gerechtigheid over hebben. Niet tot mensen die nog steunen op iets wat ze zelf bezitten of menen te bezitten. Niet tot mensen die het met wat godsdienst proberen te redden en daarop vertrouwen. Maar op mensen die gans hulpeloos tot hem gevloden komen. Dat hij het tot zulke zegt en u heb ik grotelijks begeerd. Het gaat van mij uit om met u dit Pascha. Om met u dit avondmaal te vieren. Toon mij uw gedaante. En dan ben je zo zwart als roet. En dan ben je zo vuil als wat. En dan ben je krom van lenden door het schenden van Gods wet. En de Heere zegt, toon mij uw gedaante. En doe mij uw stem horen. Want uw gedaante is lieflijk en uw stem is zoet. Hoe is het mogelijk? Hoe kan dat? En dat is alleen omdat hij ze in Christus aanziet. En dat is alleen omdat hij ze van eeuwigheid al lief gehad heeft. En dat is omdat de Heere ze ziet zoals ze zijn zullen. Nu nog niet, maar straks wel. Geen rimpel blijft er meer over. Geen vlek is er meer te zien. Als zij met die hemelse bruidegom verheerlijkt zijn in heerlijkheid. Om straks in volmaaktheid God te dienen. Zo ziet God ze al. Hij ziet de einde van de weg. Hij ziet de voltooiing van zijn werk al. En zo zijn ze hem. Al hebben ze in zichzelf geen gedaante en heerlijkheid. Het tegendeel. Zo zijn ze hem toch welkom. Gemeente, dan zal avondmaal vieren altijd een zaak van een wonder zijn. Van een wonder. Dat het nou van de Heere uitgaat. En dat het nou alleen om Christus wil kan. En dat Christus een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. En dat zijn bloed genoegzaam is om al de schuld weg te wassen. En om door dat bloed geheiligd te worden. Ja, dat laatste ook, en dat wordt met name genoemd in onze tekst, opdat hij dat volk zou heiligen, staat hier. Dat is dat nieuwe leven. Dat krijgen ze dan ook nog van hem. Niet alleen de afwassing der zonde, niet alleen de genade van de bekering, niet alleen dat verbroken hart, maar ze krijgen ook nog heiligheid. Heiligheid. Hij maakt hen, en ik zei het u al, zo dat ze naar zijn beeld herschapen worden. Hij maakt ze zo dat ze niet alleen zijn naam gaan dragen, maar dat ze ook zijn beeld gaan dragen. Dat ze zijn gerechtigheid bezitten, maar dat ze ook zijn heiligheid ontvangen. Hij maakt het zo dat ze door de geest, die in hem als in het hoofd, en die in hen als in zijn leden woont, nu ook aan Christus gelijkvormig gaan worden, om nu de Heere te gaan bedoelen in alles. Om nu zijn eer te gaan zoeken, om in nieuwheid des levens te gaan wandelen. En opdat dat meer en meer ook beoefend zal worden, zet de Heere die avondmaalstafel op hun levensweg, op hun pelgrimsreis. Want daar mogen ze er weer bij bepaald worden, wat hij deed, wat hij verwierf, ook die levendmakende geest en die heiligende geest. Opdat ze door die geest van Christus zouden worden herschapen naar het beeld van Christus. En zo is avondmaal vieren, ik zei het u al, een zaak van het wonder. Daar val je buiten, in jezelf. En daar kun je alleen komen als je er in je hart mag op leren vertrouwen dat de Heere je er brengt. Dat de Heere je er brengt met zijn onwederstandelijke kracht. Dat het woord dat hij spreekt en die nodiging die hij doet uitgaan, van binnen verstaan wordt. En als we het in het geloof mogen gaan horen en gaan beleven, dat hij het tot ons zegt, kom, kom, ik heb grotelijks begeerd. En dan is het een zaak van verwondering in stilte over de genade Gods. Ach, wat heeft hem dan bewogen om op zo'n volk neer te zien? Ja, dat is ook onverklaarbaar, maar het is toch werkelijkheid. En voluit werkelijkheid. En wie horen daar dan? Ja, wie horen er dan? Dat moet je nou zelf maar uitzoeken aan de hand van het woord van God, zou ik zeggen. Ik kan dat wel zeggen en ik kan er ook wel een aantal Bijbelse kenmerken voor noemen, zoals we dat eigenlijk al gedaan hebben. En het formulier heeft ons ook de weg gewezen. Als het die drie stukken nog eens een keer noemt, en onderzoek uzelf en beproef uzelf. Maar het is nooit waterdicht. Nooit waterdicht. Want er zijn er altijd die die kenmerken in beginsel hebben en die zichzelf er toch buiten blijven sluiten. En er zijn er ook die die kenmerken niet hebben en die zichzelf er toch wel bij rekenen. Dus waterdicht is het niet. Als we maar eerlijk voor God mogen worden, wie we ook zijn. Maar eerlijk voor God mogen worden, Heere, doorgrond gij mij en kent mij. Is er bij mij een schadelijke weg, hou me dan weg. Laat me niet vergrijpen aan het brood der kinderen, als ik geen kinderrechten heb. Maar Heere, als u me dan wel kinderrechten gegeven hebt, bewaar me ervoor om dat te ontkennen, door af te blijven van de tafel van uw Zoon Jezus Christus. Bewaar me er dan voor om te ontkennen dat er een band met u is en liefde tot u en verlangen naar u. Als we maar eerlijk voor God worden en zo in de zelfbeproeving die dan een beproeving van bovenuit gaat worden, mogen weten wat de Heere van ons zegt. O nee, zoek het nou niet daarin dat u uzelf erbij praat of erbij vandaan praat, erbij redeneert of eruit redeneert. Maar laat het nu te doen zijn om dat genadewerk van de Heilige Geest. En laat het u die God vreest, met wat voor bestrijding u ook te kampen hebt en met wat voor moeite u in deze week van voorbereiding dan ook misschien te strijden krijgt. En nu kan het rustig zijn en morgen is het storm. Of omgekeerd, nu kan het stormen en benauwd zijn en morgen is er een grote stilte. Wie weet wat God doen zal. Maar laat het u dan toch in deze zelfbeproeving een zaak mogen zijn om de wil des Heren te mogen kennen. En dan weet u eigenlijk wel wat de wil van de Heren is, nietwaar? Ieder die God vreest, ieder die dat in zijn leven heeft geleerd, in mindere of in meerdere mate, die zelfbeproeving, die verootmoediging, dat buigen voor God, die onwaardigheid, die schuld en schuldbelijdenis, en ook dat hopen op Christus, dat vluchten tot Hem, dat schuilen bij Hem, als de ziel bij tijden heimwee heeft, naar de gemeenschap, naar de levende gemeenschap met de Heere. Kan best wezen dat dat in deze week van voorbereiding eraan ontbreekt. Maar dat is geen grond om af te blijven. Nee, dat is geen grond om af te blijven. Het bevel van de Heer der Heren is een grond om aan te gaan en niet hoe je jezelf gevoelt. Ook niet om aan te gaan als je goed gesteld bent. Dat is ook de grond niet. Dan maakt het aangaan wel gemakkelijker. Maar laat de Heere het zeggen. En buig eerbiedig voor dat woord en voor de wil van die koning. Hij is het waard dat zijn volk hem beleidt. Hij is het waard dat ze hem in oprechtheid lief hebben. En die andere kant ook. Die scherpe kant. Die veroordelende kant. Moet ook genoemd worden. Moeten we ook eerlijk onder ogen zien. Want de Heere zegt niet ten iegelijk. Die zegt Heere, Heere zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Dan valt de slagboom dicht. Ook al heb je voor jezelf gerekend dat die voor je open zou gaan. Het avondmaal is dat zo niet. Want dat is de laatste grens nog niet die je passeren moet. Dan kun je nog komen. Met Heere, Heere zeggen. En met meer niet. Dan kun je nog komen. Ook al houdt je hart zich verre van de Heere. En al dien je hem en al eer je hem alleen met de lippen. Maar het is niet in de rechte weg. En Gods goedkeuring rust er niet op. En daarom, dat is ook de werkelijkheid. Het gaat om avondmaal vieren naar de wil des Heren. En laten we eerlijk met onszelf omgaan, gemeente. En dan staat de deur open voor ieder die boetvaardig tot hem vlucht. En dan wordt er niemand die als een arme smekeling tot de Heere komt teruggewezen. Ook door de Heere niet. Maar de Heere zendt wel de rijke ledig weder. Aan hen kan hij niets kwijt. Laten we dan van God genade begeren om arm en ellendig te zijn. En zo avondmaal te vieren. Niet als mensen die wat hebben, maar als mensen die alles kwijt zijn. Als mensen die niets bezitten en wie er enige hoop is. Heere, mijn ogen zijn op u. Amen. We zingen Psalm 38, het 9e en het 15e vers. 38, 9 en 15. Heilig gij nu zelf uw woord aan ons hart. Wilt gij het geven, Heere, dat dat woord van vandaag ons bij mag blijven. En dat het zijn werk mag doen. Dat we geen vergeetachtige hoorders zijn. Dat we niet een ogenblik geluisterd hebben en daarna weer alles vergeten en kwijtraken. Om weer 6 dagen lang bezig te zijn in de dingen van beneden. En dan pas op de volgende rustdag weer eens een keer stil te staan bij uw woord en bij de belangen van onze ziel. Bewaar ons voor zo'n leven. Maar geef, Heere, dat uw woord werkelijk beslag op ons mag leggen. En dat uw woord ons leven mag bepalen. En dat er kracht en invloed van mag uitgaan. Geef dat bijzonder degene die u vrezen met uw woord werkzaam mogen zijn, Heere, om op de rechte wijze zich ook voor te bereiden. En dan hebben we het gehoord, dan kunnen we ook daarbij ons eigen oordeel niet vertrouwen. En onze eigen conclusies, die kunnen uiteindelijk geen kompas zijn, maar beproef gij van omhoog. En wilt gij ons door uw genade en door uw geest bearbeiden, Heere. Opdat er een volk mag zijn dat waarlijk uw dood mag verkondigen met vrucht voor eigen hart. Maar bovenal, zodat gij erin verheerlijkt wordt. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 35, het eerste vers, twist met mijn twisters, hemel, Heer. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.